Welkom terug bij deel 2 van mijn gesprek met Olivier Wienans, waarin we nog dieper in zullen gaan op het effect van ongevoelde of onverwerkte pijn op onze levens en op onze maatschappij. Olivier heeft een hele interessante visie ook op de toename van het aantal burn-outs en wat dat in zijn ogen te maken heeft met vroegkindelijk trauma. Let's get into it!
Nou ja, wat ik daarnet zei, die reverse engineering, lijden, oké. Wat is de bron van lijden? In mijn onderzoek is dat pijn, die ik niet wil voelen. Mm-hmm. Dan duwt het naar buiten. Mm-hmm. Mensen denken, je duwt het naar binnen, ook, maar eigenlijk kun je het niet echt naar binnen duwen, want het zit er al. Je kunt het verder wegduwen, maar eigenlijk duwt het altijd naar buiten. Je duwt het, ja. En lijden is pijn die niet gevoeld is. En dan noem ik dat eigenlijk pijn waar dat niet op verbonden is.
Ja. Ja, en wat ik ook zo mooi vond, wat je... Mooi, eigenlijk ook pijnlijk. Kijken of ik dat nog terug kan. Dat je een stuk had geschreven over... inderdaad, die pijn die we... Ja, die we, ik denk, collectief massaal vaak geneigd zijn om weg te drukken. Hè. We wordt ons überhaupt niet geleerd om naar pijn toe te bewegen.
Ja, je kunt er ook niet naartoe zonder relatie.
Nee, ja, precies. Dus. Maar dat jij dan schreef van dat dan als de pijn niet erkend wordt, dat die ondergronds gaat. En dat die daar eigenlijk nog verdere schade aanricht. Mm-hmm. Maar natuurlijk in het verlangen, wat je ook in je eigen levensverhaal vertelt, dat het naar boven wil, ja, gaat het vaak naar buiten, naar, ja, onschuldige mensen, noem jij dat dan. Van, ja, ja, ja. De mensen die daar misschien helemaal niks met het ontstaan van die pijn te maken hebben gehad.
Ja, nooit, maar, vrijwel nooit.
Nee, dus je partner en, ja, en collega's die je net noemt aan, ja, de koffiemachine. Ja, ja. En in het ergste geval zeg je onze kinderen.
Ja.
Dat raakte mij.
Ja.
In de zin van dat we daarmee ook weer nieuw, ja, ja, trauma of nieuw pijn. Hè? Trauma is voor veel mensen nog steeds een heftig woord. Ja. Maar die pijn ook weer doorgeven aan onschuldige wezens, ja, die afhankelijk van ons zijn.
Ja, omdat die zo relatie open zijn. Die staan in een relatie met de ouders, kan niet anders. Dat moet voor hun.
Ja.
Dat moet, ik heb er ook over nagedacht, hoe komt dat eigenlijk?
Ja,
die,
ja,
die staan in relatie voor hun eigen overleving. Mm-hmm. Moet, kan niet anders. Ja, en als ik hem niet naar binnen voel, dan gaat hij over de relatie heen reizen naar waar hij wel binnen kan. En dat zijn in die kinderharten die openstaan. En dat is niet anders.
Ja, en dat gaat dan één op één van ouder naar kind. Ja. Waar natuurlijk het systeem denken is dat ook nog weer verder kan gaan.
Ja, absoluut, absoluut.
He, dus de alle niet aangekeken pijn, zeg maar, reist verder in volgende generaties vanuit dat pure...
Nou ja, iemand... Ik kwam ooit, met een paar jaar geleden kwam ik in gesprek met een fysicus of zo. En die terloop zei, ja, dat de eerste wet van thermodynamica geen energie gaat verloren in het universum. Dus zei ik, wat? Zeg dan nog eens. En dan zei hij, ja, dat is de eerste wet van de thermodynamica, dat fysiek, of in dit fysieke universum energie nooit teloor gaat. Er is geen energielek in dit universum. Alles wordt getransformeerd. Als je een auto rijdt, de kinesthetische energie wordt via de banden in warmte omgezet.
Ja.
Dus het wordt omgezet, maar niet verloren. Alle energie die hier bestaat, blijft binnen. En pijn is volgens mij een enorm dikke... Ja, dense in Nederland, in het Engels, energie. Nou, dat wordt gewoon doorgegeven. Nou, dat zie je ook over de jaren heen.
Ja.
En dat is ook waarom dat ik ook altijd schrijf. Want mensen zeggen, maar ja, ik krijg wel eens een commentaar. Ik focus wel heel erg op pijn. Dan denk ik, nee, ik focus op lijden. En dat is heel zichtbaar. En ik ben gaan kijken, maar waar ontstaat dit? Als ik niet met pijn hoef te dealen, zou ik het ook liever niet doen. Mm-hmm. Alleen, ik ga wel graag eerlijk kijken van, wat is er wel te dealen? En als ik kijk naar de bron van lijden, is het pijn die niet getransformeerd wordt. Want eigenlijk is het dat. Volgens mij is dat de alchemie. Hè? Is dat...
Ja, ook een natuurwet.
Ja, nou, het goud wordt in de alchemie... Paulo Coelho, maar Carl Jung heeft daar veel over gezegd. Het goud vinden niet. Het alchemisch goed bestaat niet in de wereld. Die vinden niet, die maakten. Mm-hmm. Dat is de alchemie. Dus dat betekent dat je de onedele metalen, en dat is dan pijn, infuseert met iets en dan krijg je het goud. En daarin haal ik ook van, ja, het pijn is denk ik het lood in de alchemie. En dan moet je, of moet, als je daar liefde bij voegt, relatie bij voegt, dan krijg je de
dan kan
heling.
Het goud ja. vrijkomen.
En dan is het pijn getransformeerd.
Getransformeerde pijn. Ja. Wat een prachtige metafoor, die ik even wat dieper op me in wil laten werken. Als je pijn symbolisch ziet als een onedel metaal, waar je dus met behulp van een andere stof, liefde in de metafoor, een alchemisch proces laat plaatsvinden, dan ontstaat er dus goud, wat symbool staat voor heling, wat een stof is die je dus niet vindt, maar die ontstaat dankzij het proces. Wauw. Want denk je ook dat je pijn kunt hebben zonder dat je je daar bewust van bent?
Ik denk als je echt pijn voelt, dan zijn ze er in verbinding mee.
Ja.
En dan heelt... Verbinding is heling, hè. Dus mensen denken soms, als het heelt, voel ik het niet meer. Nee, als het heelt, voelt het net wel.
Ja. Dus als je het niet voelt, dan kan het er nog steeds zijn.
Ja, als je het niet voelt, dan krijg je de lijden. Als ik mijn eigen leegte voel, dan ga ik geen vrouw gebruiken om die leegte op te vullen. Wat ik wel heb gedaan, onbewust en niet kwaadwillig, maar wel heb gedaan.
Maar ik denk dat heel veel ook in het onbewuste zit. Hè? Dus dat heel veel mensen inderdaad onbewust gedrag vertonen. Zoals jij benoemt, relaties als een vulmateriaal.
Per definitie onbewust, ja.
Ja. Dus niet bewust zijnde dat ze gestuurd worden ergens in het wordt verdoven van pijn. Van...
Ja, maar bewustzijn, want soms wordt bewustzijn mentaal gekaderd, hè? Zeker in de spirituele traditie. Volgens mij is bewust, als je verbindt met het gevoel, word je bewust. Bewust, de stap in bewustzijn is gevoelde relatie van binnen. En die krijg je volgens mij alleen als je die van buiten ook hebt. Ik had dit werk nooit kunnen doen zonder al de trainers die mij hebben geholpen, zonder mijn eigen therapeut. Daarom geloof ik niet in het, ik heb dit zelf gedaan. Natuurlijk heb ik het niet zelf gedaan.
Nee.
Ik heb dit met anderen, ik heb het wel zelf aangegaan.
Ja, maar met hulp van anderen.
Dat kon het niet, anders zou mijn vak niet bestaan, jouw vak niet bestaan.
Nee.
Het is het grootste groeiende vak in sommige Europese landen.
Nou, we net zeggen van de wildgroei aan begeleiding in wat voor vorm dan ook, zegt misschien ook iets over...
Ja, ik denk dat dat goed nieuws is. Ja,
ja hoeveel lijden en pijn er overal is.
Ja, en dat er relaties worden opgezocht dus.
Ja. Ja, dus dat is ook wel weer goed nieuws. Toch?
Het klinkt allemaal misschien, maar ik ben vrij optimistisch.
Hè? Ben je wel hoopvol?
Ja. 10 jaar geleden, wat ik schreef, ik spreek hier al langer over. 10 jaar geleden, maar ja, ik werkte toen in een andere rol op het Europees Parlement. Ja, mensen keken mij vrij glazig aan over het algemeen. Van, waar heeft die Olivier het eigenlijk over? Ja.
En waar sprak je dan wel over?
Hetzelfde wat ik nu over spreek.
Oké, pijn, lijden.
Lijden, mijn zoektocht toen was ik niet zo ver als nu. Ik had nog niet zoveel menen te ontwaren. Maar nu merk ik ook op LinkedIn zie ik dat vanuit alle hoeken. Niet alleen veel therapeuten natuurlijk, maar ook daarbuiten dat er erkenning is. Ik krijg heel zelden wat een onzin is. Ik kijk wel eens af en toe. Iemand zegt wel een onzin. Maar over het algemeen...
Maar het gros van jou, van de reacties die je krijgt...
Ja, is resonantie. En dan zijn er nuances en mensen hebben hun eigen visies. En dat is de rijkdom van het palet. Maar 10 jaar geleden... en zelf in het Europees Parlement, waar ik nu nog altijd werk, maar nu als burn-out-therapeut, kan ik dit verhaal echt houden, hoor.
Dus het komt aan, het heeft een klankbord.
Mensen voelen er mist iets, hè, en de oude manieren werken gewoon niet meer.
Nee. Dus in die zin is dat een goed teken.
Ja.
Hè, dat er dingen ook open gaan en poreus worden en afbrokkelen. En...
Ja, er is iets teloren aan het gaan, dat denk ik wel.
Ja. Ja, want dat is het andere waar je ook over schrijft, is inderdaad het symptoom van de vele burn-outs in onze maatschappij. Die, waarvan je zegt, die zijn eigenlijk helemaal niet meer werkgerelateerd alleen. Hè?
Nee.
Maar die zijn overal... He, dus bij jongeren, In relaties. Ja. Nou ja, waar niet, zou je eigenlijk...
Ja, ik heb nooit geloofd. Ik heb nooit echt geloofd dat het een werkgerelateerd fenomeen is. Nee. Daar is het wel academisch uitgegroeid. Hè. Dat is, nou ja, daar zit ook een Nederlandse professor. Zijn naam altijd kwijt. Maar, die dat woord, denk ik, ook bedacht heeft. Hoe ik er naar kijk, is fundamenteel, en dat linkt aan het trauma, het relationeel trauma, dat bijna iedereen, zeker in het Westen, heeft. Mm-hmm. En dan zijn er heel diepe varianten en lichte varianten. Maar als je onveilig, als je relationeel trauma meemaakt, dan komt die overleving. Want dan eigenlijk je hele systeem krijgt te horen, te voelen. Ja, mijn zenuwstelsel is niet veilig. Ik kan hier niet volledig zijn. Ik kom in stress, fysiologische stress, psychologische stress. En
is dat wat jij burn-out in essentie zo benoemt? Van ik kan hier niet volledig veilig zijn?
Dit is meer de genesis ervan, denk ik, tot ontstaan. Maar burn-out is voor mij wel een traumareactie. Mm-hmm. Burn-out is eigenlijk nog verder. Burn-out is denk ik een uitputting op de traumareactie. De overlevingsdynamiek die moet gebeuren als je ongeheel trauma hebt, die op een bepaald moment is het op. Is het gewoon op.
Dus het is daarvoor al ontstaan. Ja. Het is sluimerend aanwezig. Ja. En bijvoorbeeld in een werksituatie waarin het patroon aan is en je uitgehold wordt op wat voor manier dan ook. Daar ontstaat dan uiteindelijk wat we burn-out noemen.
Ja, volgens mij wel. En nogmaals, ik sta in dit geval iets minder open tot suggestie, omdat ik het zo vaak heb meegemaakt. Ik ben er ook echt zelf niet achter gekomen. Ik heb zelf een burn-out meegemaakt, maar goed, dat is één anekdotisch verhaal. Maar ik ben zeker ook, als ik als therapeut begon, kwam ik heel veel, werden veel mensen via burn-out. Dat was het algemene naam die mensen zelf gaven, die verwijzers gaven, die dokters gaven. En als ik met hun ging kijken naar wat gebeurt er, kom ik altijd, zij leidden mij altijd naar vroeg kinderlijk trauma. Dat noemden ze dan niet zo, maar daar kwam het wel.
Ja.
En ik vind dat hartstikke...
Als je het afpeilde met die mensen, kwam je altijd daar terecht.
Ja, en dan 10 jaar heb ik gezegd, als iets eruit ziet, ik weet niet wat het gezegde is, maar if it looks and smells like an orange, it is probably an orange.
Ja. Je hebt het zoveel gezien.
En daarna ben ik erover gaan nadenken. Denk, het is eigenlijk ook gewoon hartstikke logisch.
Ja. En daarmee meer een symptoom van iets veel groters en diepers dan...
Ja, het is ook geen klinisch... Ja, ik denk in Nederland is het ondertussen wel een klinisch, apart, dacht ik, medische benaming. Maar het is voor mij... Er zitten twee aspecten aan. Volgens mij is het echt enerzijds de overlevingsuitputting van... Ja, het is gewoon op na een tijd. Hè. Hoe lang kun je iets niet voelen? Dat is gewoon op. En twee, ik denk ook dat er... en die zijn wellicht gelinkt, maar dat het een zingevingscrisis ook is. En daarom zit hij denk ik wel vaker op het werk. Omdat je
investeert, omdat je daar ook zoekt. Dus in
en de hele bullshit jobs gebeuren. Dat veel mensen denken, wat ben ik eigenlijk aan het doen met mijn leven? Mm-hmm. Maar dat zit vaak gelinkt in, je kunt niet je levensmissie vinden als je in overleving zit. Volgens mij. Voelen wat je echt van aangaat, wat je echt te doen hebt in dit leven. Dat is een voorwaartse, open hart, participatie met leven. Ja, in overleving is alles dicht en achterwaarts. En is alles angstig. En ja, daar kun je nooit, volgens mij, je missie of je passie voelen.
Hmm.
Dus daarom denk ik dat die twee wel op het werk samenkomen. Maar kijk, als je... Daarom hou ik ook van de term relationeel trauma. Is het een gepastere term? Relationeel trauma... Mensen, want vroeg kinderlijk trauma, het risico is dat mensen denken, ja, maar dat is dan dus met mijn ouders.
Ja.
Nee. Je bent het leven zelf gaan wantrouwen. De relatie met leven is eigenlijk verbroken.
Ja.
De relatie met dus alle... En dat toont ook dat alles, ik, wij, cultuur, dat allemaal samenhangt.
Ja.
Want in die eerste diepe, ik noem het relatieverraad van de ouders. Niet kwaadwillig, vaak, hopelijk niet. Maar daar krijg je zoveel... somatische, het imprint van het leven is, ben eigenlijk verbroken met het leven.
Ja.
Ja, het leven komt mij letterlijk eerst in deze plaats via moeder toe. Ik ben verbroken met de wereld. Vader staat vaak symbool voor de wereld. Ik word dus verbroken met mezelf. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat hechtingstrauma doet. Als je de relatie met de ouders niet, dan verlies je jezelf, je ziel eigenlijk. Dus je wordt intern verbroken.
Contact met de ziel.
Ja, dus je wordt intern gefragmenteerd. En voor het IFS, Internal Family Systems, dat is een model. Mm-hmm. Dat kadert dat eigenlijk heel mooi, wat die fragmentatie, hoe dat die gebeurt.
Ja. Yeah.
Dus nou, dat toont dat als die eerste relaties verbreken, dat alles dat dan met relatie te maken heeft verbroken wordt. En dan, daarom noem ik het ook graag relationeel trauma, want eigenlijk zit de smet op relaties.
Ja, daar heb je het opgelopen.
Ja, onze bekwaamheid tot in relatie zijn,
ja,
zit zoveel pijn op.
Is aangetast.
Is echt aangetast. En dan kom je op het werk. Dat is gewoon het bastion van veelvuldige relaties. De enige nog, denk ik, vandaar. Mm-hmm. Dat zegt ook iets over de maatschappij,
ja,
vind ik. Maar daarom vermoed ik dat het daar gewoon heel veel
zich
gebeurt.
Zich manifesteert.
Ja, daar worden gewoon heel veel relationele aanspraken op ons gedaan.
Ja.
En daar zitten natuurlijk ook heel veel projecties, hè, van nou ja, onvervulde verlangens, angsten. Nou ja. Dus dat psychologisch
spel,
tableau vivant, maakt dat, ja, je denk ik daar gewoon in elkaar stort.
Ja. Dit is toch echt een hele fascinerende zienswijze die, als die breder omarmd zou worden, echt zoveel meer zou kunnen doen voor mensen die struikelen inderdaad in werk omgevingen, maar dat toch vaak in mijn ogen en mijn ervaring ook veel oppervlakkiger wordt gezien en behandeld dan dus helpend of helend zou zijn. Als we burn-out zouden gaan zien als een overlevingsuitputting, zoals Olivier het noemt, en een zingevingscrisis die elkaar vinden in een context wat hij, ja, het laatste bastion van veelvuldige relaties, zo mooi gezegd, dat het zich daaruit en manifesteert. It makes sense in mijn ogen. En ja, ook een kans om als het zich daar manifesteert, om het ook op een diepere manier aan te pakken, waardoor het zin heeft op individueel en collectief niveau.
Ik ben burn-out behandelaar op het parlement. Ik heb wel heel duidelijk gezegd aan de persoon die mij heeft aangeworven, ik behandel burn-out als complex trauma.
Ja. Ja, dus je contracteert dat gelijk ook,
ja,
op het moment dat iemand gaat begeleiden.
Zij kent mij, we hebben er vaak over gebabbeld, dus ze kan daarin mee in die gedachten. Ze heeft mij wel het fiat gegeven.
Hmm.
Maar dan krijg je dus wel heel andere, je moet heel ander werk verrichten overigens. Ja. Want wat krijg je nu? Ja, dan gaan we het eens hebben over werkbelasting. En misschien moeten met uw collega, ja, dan krijg je van die heel suffe, vind ik, ja, ga ik oordelen, hè, maar goed.
Nee, maar ik herken het totaal.
Ik betoog ook heel erg, als je nu leider bent op het werk, omdat het een van de laatste ja, plekken is waar we echt nog gemeenschapszin bedrijven met elkaar, dan wel in werkcontext. Maar uiteindelijk, de onderzoeken die ik lees, tonen allemaal heel duidelijk aan, werkgeluk heeft ook wel met competenties, bekwaamheid en worden aangesproken op je talenten, maar het overgrote deel is, zit ik in een relationeel veilig team.
Ja.
Word ik gezien. En dat is een andere manier om te zeggen, worden mijn kernbehoeftes gezien, gerespecteerd, hoor ik erbij. Daarom blijven mensen. Hè?
Ja, maar dus, is dat ook niet dan, als dat zo is, een enorme kans om juist op die werkvloer deze setting, zeg maar, te faciliteren?
Precies. Ja, daarom probeer ik nu ook met dit werk bij bedrijven binnen te komen.
Ja.
Want ik denk dat is, daar heb ik heel veel vliegen, ik weet niet hoeveel precies, maar best,
ja, wat. Ik zie een hele zwerm.
Ja, een hele zwerm vliegen in één klap.
Ja.
Want het is een win, het is win-win-win.
Ja.
Het is Stephen Covey's win-win-win principe. De mensen die er zitten, winnen. Als je het daar kunt doen, als er dan ook misschien nog een financiële, nou ja, als er nog een investering gebeurt, heb je een loyaliteit die niet te breken is. Mensen blijven als hun kernbehoeftes, als je behoeftes vervuld is, dan heb je geen beweging om ergens naartoe te gaan.
Nee,
doe maar even.
Want dan ben je thuis.
Ja.
Ja.
En zeker de psychologische veiligheidsonderzoeken tonen aan, als dat gebeurt, dan is de output, de financiële output, maar de human resources output, maar ook voor mensen die dan toch geld heel belangrijk vinden, nou, dat is nog altijd zo, en dat mag ook, deels.
Mm-hmm.
Gaat ook omhoog. Dus alles gaat omhoog. Waarom zou je het niet doen? Dat is ook een heel onlogisch ding. Maar ja, veel managers waar ik dit mee test, voelen er wel soms iets voor, sommige categorieën niet, maar dan is altijd van, ja, dat is en te veel werk. En ik ga iets openen wat dan niet meer te sluiten is, en dan ga helemaal...
Dus ook weer de angst van, wat roep ik allemaal op?
Ja, terwijl ik denk, het is al lang open.
Yeah.
Alleen als je er niet naar kijkt, is het donker. En alle horrorfilms, als je het een naam geeft, als je het aankijkt, dan is het niet meer beangstigend. Dus het is in het niet aankijken dat het heel erg schadelijk en bedreigend is. Maar goed, daarom denk ik, als je echt een goede lijst hebt, ga hierin duiken.
Ja. Yeah.
En nu de polyvagaaltheorie en de psychologische veiligheid, onderzoeken, die beginnen daar... Er zijn echt vooruitstrevende bedrijven die daarmee bezig zijn. Maar dat werkt. Maar ik geef ook workshops psycho-educatie. Ik heb een workshop over de polyvagaaltheorie, over psychologische veiligheid. Ik noem dat zelf relationele veiligheid. Psychologische veiligheid voelt nog zo cognitief. Het gaat echt over veiligheid ervaart in je lijf. Dat ervaart niet in je psyche. Dus dat is nog een heel lange weg te gaan is.
Ja.
Ook omdat de mensen die vaak op die positie zitten, zijn vaak mannen, nochtans. Of vaak, en dat bedoel ik, ik hoop dat hier maar zeggen, maar vrouwen die heel erg het mannelijke zijn gaan leven.
Ja.
Dat zie ik bij het werk. Heb je allemaal vrouwelijke leidinggevenden. Ja, die zijn allemaal heel erg in hun yang gaan zitten.
Mm-hmm.
Dus ik vind dat niet goed of fout, maar yang is naar buiten gekeerde energie. Dat is niet, we gaan binnenkijken... En dat is prestatiegericht, dat is creatiegericht.
Maar er zijn vaak vrouwen die hun vrouwelijkheid op een bepaalde manier verstopt hebben.
Ja, en dit werk heeft heel veel yin nodig. Ook yang, maar in de eerste plaats moet je naar binnen.
Ja.
Ik denk dat het eerst yin is en dan yang.
Maar je zegt, er is nog heel veel werk te doen. Dus dat zit in beginsel al in het bewust maken van dat het hier over gaat.
Dus
daarom voel ik van... Is er dan niet eerst een soort van bijna kennisoverdracht nodig om het een beetje voor te werken?
Ja, maar soms als je één op één werkt met iemand. Ik heb voor het directieteam heb ik een 3-daagse on-site gedaan. Heb ik niet uitgelegd wat ik ging doen.
Mm-hmm.
Nou, ze hadden mij wel gevraagd, er zijn strubbelingen rond ons, kunnen daar eens mee werken? Ik zei, nou, ik ga gelijk een 3-daagse doen voor jullie, dan gaan we diep. Ja, dan doe je eigenlijk traumawerk.
Ja. Yeah.
En dan, als ze het eenmaal ervaren hebben, dan beginnen ze vaak te zeggen, maar ja, want dan voelen ze, dit klopt voor mij. Klopt.
Ja, dat vroeg ik me als tweede af, van, heb je niet gewoon mensen nodig die de ervaring inderdaad hebben gehad?
Dus je hebt ze allebei.
Ja, die het naar binnen brengen, zeg maar.
Ja, ik denk dat is de krachtigste. Maar goed, aan de andere kant denk ik, iedereen die leeft, het is eigenlijk echt een totale psychopaatheid, iedereen die leeft en die een gezin heeft, die als je naar kijkt naar wat het menselijke verhaal succesvol maakt, is de kwaliteit van relaties.
Mm-hmm.
Geen enkele gezinssituatie werkt omdat we allemaal 10 stelregels hebben waar we ons gewoon militaristisch aan houden. Dus dat heb ik op het werk ook nooit begrepen. Van, ga het... Ik begrijp het wel, relaties zijn rommelig, niet te voorspellen, moet je zelf volledig inbrengen, anders heb je geen relatie.
Yeah.
Dus ik snap wel waarom het zoveel vraagt. Maar ik denk soms, maar hoe werkt het bij u thuis dan, bij bedrijfsleiders? Ik bedoel, je hebt toch ook geen draaiboek of 10 regels die, als je die houdt, bedoel, als we elke zondag alle vuilbakken buitenzetten, dan is onze relatie goed. Zo werkt het toch niet?
Nee.
En dan lachen mensen, nee, tuurlijk niet. Maar waarom is op het werk anders? Het zijn dezelfde relaties.
Ja.
Andere nabijheid, maar hetzelfde relationele principes.
Ja. Wat ook nu een veel gebruikte term is, dat de spiritual bypass...
Ja, dat is wat ik noem de liefde opzoeken zonder de pijn.
Ja, dus dat werkt ook.
Je hebt ze alle 3 nodig, liefde, pijn en verbinding. Dat is eigenlijk mijn soort mathematische formule voor heling. Dus
ja, zou dat ook zo zijn? Een soort natuur.
Ik denk het, ja, natuurlijk, dat mag ik niet zeggen.
Stel dat je boek, je bent bezig toch met een boek?
Ja.
Zou er dan zoiets ook inkomen van?
Jawel. Ja, ik ben bezig met een boek. Ik heb alles al geschreven op LinkedIn.
Ja, je hoeft het daar allemaal alleen maar af te plukken.
Ja, maar ik geloof heel erg in right timing.
Ja.
Zodat human design ook een beetje.
Ja.
Ik voel die...
Nee.
Soms als ik zoiets heb, kan ik in één dag bij wijze van spreken zoiets... Mijn website heb ik in één dag gebouwd.
Ja.
Daar heb ik 6 maanden tegen aangeschurfd.
Ja, heel herkenbaar.
Ja.
Ik leef zoveel mogelijk volgens dat principe. Dus als mensen me iets vragen wat ik nog niet voel, dan zeg ik, nou, leuk dat je het vraagt, maar ik voel het niet.
Ja.
Dus ik kom bij je terug als ik wel een impuls heb.
Dat is
heb.
Mooi, dat is mooi. Ja.
En hetzelfde als andere vormen van creatie. Dus ja. In jouw geval zou ik ook wachten totdat er iets van binnen zich aandient. Ja, en zegt...
Maar dat is eigenlijk het yin-principe. Hè? Dat is, het leven komt binnen, doet hier iets in voelen en dan komt de yang naar buiten.
Ja.
Dus daarom denken we dat het is eerst yin en dan yang vaak. En in onze wereld doen we eerst vaak, ik voel het niet, maar ik ga het toch doen. Want het moet. En het,
Ja, en wat ik vaak ervaar is als ik iets meer yang wil soort van uitnodigen. Dat ik bijvoorbeeld wel ga bewegen op dat pad waarvan ik dan denk dat wat interessant is. Maar dan meer in de zin van ontmoetingen.
Ja.
Waardoor het ook wat helderder wordt soms. Dat is nog verder weg. Of het ligt al best dichtbij. Ja. Het heeft niet meer zoveel nodig.
Ja, en dan soort testen van...
Ja, een beetje onderzoeken van hoe zit dit dan? Ja. Ja, ik heb altijd een heel diep vertrouwen dat het leven mij draagt.
Ja.
Ik weet niet waar dat vandaan komt. Of dat... Ik had toevallig van de week nog met een vriendin... die zegt, dat is echt bijzonder aan jou dat je het zo diep voelt. Ik heb gewoon altijd het gevoel dat het leven mijn rug heeft, zeg maar.
En heeft het dat ook gedaan?
Ja. En ik heb heel veel momenten inderdaad van alles moeten loslaten en in het niet weten vertoeven.
Ja.
Maar ik merk vaak als ik me daarin over durf te geven, dat er dan heel vaak, niet meteen, maar op een gegeven moment iets gebeurt waar ik dan voel, dat was op mij aan het wachten. Of dat...
Ja, dat is ook wel alle wijsheidstradities tonen. Hè? Want eigenlijk laten los. En dan...
Ja, dan toont het zich vaak.
Ja. Nou ja, ik merk dat zelf. Doordat ik focus, als ik focus, wat ook yang is. Hè? Yin is open, hè. Yang is.
Ja.
Dat te focussen, ik ben natuurlijk daarmee bezig. En dan zie ik dit allemaal niet meer.
Nou, is de valkuil van yang focus.
Ja.
Dat je het andere niet meer ziet.
Ja, want ik was echt aan het hameren op iets. Maar ik voelde dat dit ik voel van, ik ben al 4 maanden tegen de stroom in aan het zwemmen. Dat voel ik wel heel erg. En nu dacht ik ook in januari, kan het wel loslaten. Ik heb voor 3 jaar cortisol verbrand. Ik ben geen stap verder.
dus dat werkt niet.
Nee, dat werkt ook niet. Maar ja, soms moet je dat even... Is dat angst onder? Is dat echt angst onder? Ja. En dat is ook, als ik dan voel, maar er zit gewoon alleen maar angst onder. Ja. Dan weet ik, dan moet je niks doen.
Ja.
Angst moet je echt loslaten. Of in angst loslaten.
Ja.
Maar dat is ook wat trauma doet, hè, bij mij. Dat is het
de krant, hè?
Nou ja, het wantrouwt fundamenteel het yin. Want dat is het leven. Voor mij is dat het leven. Alles wat bloeit en ontvouwt, noem ik yin. En alles wat gemaakt wordt, is yang. Ik denk dat je ze alle twee nodig hebt. Maar eigenlijk, en dat denk ik ook omdat de moederwonde daar heel erg in speelt. Ik denk overigens daarom dat we de aarde zo kunnen behandelen. Iemand zei, dat is gewoon payback time voor mommy. Ja, dat is wel grof gesteld, maar die zit daar wel ergens in, hoor.
Ja.
Maar als je het niet hebt ontvangen, het leven, letterlijk moedermelk, maar ook aanwezigheid, dan ga je het wantrouwen.
En daar zit ook deze angst.
Ja, en dan komt de yang, ik ga het dus maken.
Ja.
Dat is denk ik waarom de planeet zo gewoon leeggeplunderd wordt. Het komt mij niet toe, ik ga het pakken.
Ja, dat is de collectieve...
En dan maal 8 miljard, dan is dat een probleem. En dat zie je ook gewoon duidelijk, het wordt gepakt nu ook.
Ja, ik weet niet hoe jij dat hebt toen je ook zo vroeg die burn-out hebt gehad. Maar ik heb eigenlijk in dat proces leren wat overgave is. Dus voor mij was de enige weg uit de angst, was er volledig mee samenvallen.
Ja.
En dat vond ik natuurlijk het moeilijkste wat er was.
Ja.
Want het is het meest afschuwelijke gevoel in mijn optiek.
Ja. Ja, het is best,
ik zeg altijd, ik heb 2 afschuwelijke bevallingen gedaan. Ja. Ik heb liever nog 2 van die dan dat ik terugkeer in de diepe, diepe, diepe angst.
Dat snap ik.
Maar die beweging van, zeg maar, het leven draagt mij. Ik heb toen heel diep gevoeld van dat eigenlijk de essentie...
Ja, dat is mooi. Hè.
En die is blijven hangen, dus die...
Ja, dat is mooi. Bij mij blijft die niet hangen. Ik herontdek die elke keer. Dus ik ben echt een trage student. Ik heb cliënten die ik denk, Maar die doen echt in 3 jaar wat ik 10 jaar voor nodig heb gehad. Mm. Ja. Ik moet zeggen, onlangs had ik iets gegeven over die 3 lagen. Dat voel ik wel meer. Ik zit heel veel te klooien op laag 2. Gewoon de heel trauma, de traumalaag.
Trauma.
Het verleden eigenlijk dat hier is. Maar ik kan wel steeds voelen dat daaronder gewoon iets gebeurt wat zich van die andere 2 lagen eigenlijk helemaal niks aantrekt. En dat is gewoon, ja, het leven gaat gewoon, het gaat gewoon door.
En hoe noem jij die laag?
Nou, het eerste noem ik de laag van het heden. Dat is gewoon,
ja,
wat je hier te doen hebt, nu. Gewoon, ja, ik heb, als ik wil een huis zoeken, moet ik gewoon
gaan zoeken.
Tweede is de laag van het verleden eigenlijk. En het derde is de laag van het altijd.
Wat er, de ziel.
Ja, wat er altijd is. Ja. En de eerste is wat ik noem de voorwaartse beweging. De tweede is de naar binnen beweging. En de derde is de overgave beweging.
En is dat, heb je dat zelf bedacht of is dat ergens op gebaseerd?
Nee, dat heb ik zelf bedacht. Nou, dat heb ik zelf ontdekt.
Nou, je eigen...
Ja, ja, ja. Nou, omdat ik het eerder voelde, ik kon heel erg, ik kon switchen tussen al die lagen. En dan zat ik, zat ik altijd te zoeken, maar... Nee, maar hoe kan ik nu ineens hier zitten? Ik bedoel, nu, op laag 1 is voor mij niks veranderd. Ik heb nog altijd geen huis, ik heb nog altijd geen relatie, ik heb nog altijd geen nieuwe baan. Maar ik zit heel erg op laag 3 nu geankerd, waar ik denk, ja, mee.
Ja, mee.
Ja, en dan, maar als ik in laag 2 zit, dan zit ik helemaal daarin. Dan is het emotie, trauma, pijn. En dan kan ik sowieso niks in het hier en nu gaan doen. Want ik zit zo in dat...
Het verlamt ook dan?
Ja, ja, of overactiveert soms.
Of overactiveert.
Hè, wat met mijn ex doet, dan helemaal in de vluchtreflex of de vechtreflex gaan. En dan kun je ook natuurlijk nooit in trauma kun je niet overgaven. Want ik bedoel, trauma is eigenlijk overgave minus keuze. Dat is voor mij... Je laat het u gebeuren... Alleen je kiest er niet voor.
Hmm.
En dan is het grensoverschrijdend. Dus ik zat daar altijd mee te klooien. Maar hey, hoe kan ik nu, waar zit ik nu precies? En toen heb ik dat model een beetje bedacht.
Hmm.
Van, ja. En getest ook. Van, klopt dit wel? En ik denk dat dat voor mij wel ergens klopt. Hè. En ook de wijsheidsstudie zit altijd op laag 3. Ja, van, eigenlijk is het altijd goed en laat het maar komen. Trauma zit heel erg op laag 2. En coaching zit heel erg op laag 1. Dus ik zag ook van, ik zie die 3 modellen de hele tijd. Hoe passen die nu in elkaar? Ik, mijn hoofd wil altijd, of iets in mij wil altijd de synthese zien van...
Ja.
Hoe werkt het, hoe zit alles nu? Ik weet dat alles bij elkaar past.
Dat is maar je wilt dan graag in een soort grid vangen van, ja, zo...
Ja, ik heb heel erg de... Iemand noemde dat ook iets conceptueel. Zo.
En analytisch ook.
Ja, maar ook synthetisch, want analyse haalde net uit elkaar.
Ja,
de synthese,
brengt het weer samen.
Ja. Ja, maar dat is eigenlijk de... Dat is eigenlijk de... Waar ik altijd over schrijf, is... De differentiatie in een geheel brengen.
Ja.
Ik denk dat mijn brein daar gewoon voor gemaakt is.
Ja.
Ik had dat als jurist ook.
En misschien is dat ook wel waarom je hier bent. En alles wat je vertelt zit die dynamiek ook.
Ja, dat is ook, dat voel ik ook. Hè. Alles is wel onderscheid en dat is belangrijk om dat te zien. Dat is,
ja,
het oude wij. Hè. We zijn allemaal samen, maar er is geen onderscheid. Dat is het oude wij. Dat is wij zonder differentiatie. En dan heb je nu alleen differentiatie, maar geen verbindingen. Dat is het liberalisme. Dat werkt ook niet zo goed, denk ik. Als ik naar de staat van de wereld ga. Ik denk dat nu de volgende fase is de differentiatie volledig en in verbinding brengen. En maar echt verbindingen, niet cognitieve verbinding.
Ja.
Ja.
En daar hebben we nog wel wat tijd voor nodig, denk je niet?
Ah ja, en ik denk, en daarom ben ik niet zo fan van alleen spirituele ontwikkeling, je hebt ze alle 3 nodig. Dat,
ja,
is wat ik met dat stuk probeer te schrijven.
Ja.
Je moet eigenlijk, ik denk dat daar misschien het origineel 3D vandaan komt, je hebt die 3 dimensies nodig.
Ja.
Dus we zijn verenigd hier, alle 3.
Ja. En je kan er niet 1 laag tussenuit halen of skippen.
Nou ja, als je op de eerste laag blijft, dan gaat alleen maar vooruit, maar nooit naar binnen en dan ontwikkel je niet. Als je op laag 2 blijft, dat heb ik lang gedaan, dan zit je in traumawerk, maar dan is er geen betekenis.
Mm-hmm.
En dan doe je ook niks. Want dat zag ik mezelf heel veel doen, maar ik bewoog niet in de buiten. Dus ja. En als je alleen op laag 3 bent, dan denk ik dat je overstijgend bezig bent.
Ja, dus dan neem je zeg maar de laag waarin de pijn en,
ja,
de trauma
is, ja,
en
dan
zit,
ja,
dan skip je, ja, die eigenlijk.
Ja, dan krijg je de bypassing.
En waar zitten de meeste mensen, denk jij?
Ik denk op 1. Op 1, laag 1. Gewoon heel veel doen, vooruit bewegen.
Ja.
En dan krijg je de midlife crisis, want die roept u, of trauma, of burn-out roept u naar laag 2 en midlife crisis roept u naar laag 3, denk ik. Ja. Zo. En eigenlijk is ook wel eens lichaam, mind of hart en ziel.
Lichaam, mind.
Ja,
hart, en waar zit de hart dan? 3?
Hart is, ja, body, mind, heart, 2. En dan ziel zit echt op laag 3. Zo voelde ik het voor mij. ja, of we kunnen ook zeggen actie, voelen, zijn. We kunnen ook, maar goed, dat is helemaal... Soms een heeft wat meer zin dan ander.
En dan nog even mijn favoriete onderwerp van hoe leeft het thema intuïtie in jouw leven? Wat betekent het voor jou? Ik zag je een stukje schrijven, dat vond ik ook heel mooi. Dat je over dat nieuwe wij, dat je zegt, de nieuwe wereld is een plek waar mensen elkaar intuïtief versterken en ondersteunen. Mm. Dat vond ik wel een...
Ik merk dat bij mezelf intuïtie ook weer in relatie verschijnt.
Hmm. Ja?
Ja.
Hoe?
Nou ja, dat omdat als ik niet in verbinding ben, dan kan ik niet altijd het onderscheid maken. Is dit intuïtie, is dit instinct, wat dan meer in de reflexmatige bescherming zit? Of is dit puur trauma-weerstand of trauma? En ik heb echt vroeger wel eens de verwarring gemaakt van, ik dacht dat het diepe intuïtie was, maar dat was eigenlijk instinct. En ik merk in relatie, maar dan bedoel ik echt één op één of twee, daar in mijn waarheid, volgens mij is intuïtie waarheid. Ik gebruik meer het woord waarheid dan intuïtie, maar ik weet niet, misschien is dat nog iets anders. Hè?
En bedoel je daarmee jouw waarheid of de waarheid?
Nee, die is er niet. Hè.
Jouw persoonlijke waarheid.
Ja, en dan gevoeld, niet bedacht. Hè.
Ja.
Dat. En, maar die komt er bij mij in elk geval alleen uit als ik die in verbinding breng in een relatie. Mm-hmm. Dus die zit er wel. Dus ik heb wel, maar ik kan er, en dat is denk ik ook trauma bij. Mijn trauma was mijn moeder heeft mij echt geclaimd. Ik was gewoon haar kleine psycholoog van altijd. En ja, alles wat van binnen bij mij waar was, dat moest weg, want zij moest daar helemaal in. Zij moest eigenlijk helemaal hier komen, dus ik moest dat allemaal leegruimen. Dus ik ben heel lang uit contact, en nog hoor, dat is ook in mijn relaties gebeurd, dat ik eigenlijk heel lang niet voel wat voor mij duidelijk waar is.
Ja. Yeah.
En dus ik gok, als dat niet gebeurd is, dat mensen dat veel sneller voelen.
Mm.
Maar bij mij is dat wel gebeurd. Dus in een relatie komt dat er heel snel uit.
Ja. Yeah. En hoe uit het zich dan? Hoe manifesteert?
Nou, dan ga ik echt in... Ik heb in die groep, in het weekend, dan gaan we dan... Wij doen checkings met elkaar, dus dan gaan we zitten. En dat is ook grappig, want dan voel je eigenlijk dat mensen niet echt aankomen voordat je echt je waarheid kunt brengen. Als in, waar ben ik nu van binnen?
Ja.
En dat doe je in verbinding. Dus dat hele proces toont ook aan hoe dat werkt. Maar dan vertelde en dan... één wordt dat ontvangen, dat is deel één. En soms krijg je reacties, of niet vanuit hier, maar verdiepende vragen.
Ja.
En zoals die man die zei, maar het klinkt alsof je ook nu op een plek zit waar gewoon alles mogelijk is. Gewoon.
Ja, en dat krijg je dan terug.
Ja, en dan...
En dan ga je dat weer
dan,
navoelen.
Ja, en dan... Ja.
En dan kom je bij die intuïtieve laag.
Ja, wat jij dan intuïtief zou noemen. Ja. Wat ik dan waarheid noem. Ja, ik vind dat woord is... Want ik voel daar niet veel bij intuïtie. Dus.
Nee.
Als ik ook opstellingen doe, dan noem ik het niet intuïtie. Dan is het...
Hoe noem je het dan?
Ja, ik weet niet wat dat is. Dan wilt er, ik noem het toch waarheid. Dan wilt er iets van waar. Dan is, ik, in mijn opstellingswerk zie ik dat de waarheid pas gebeurt als er verbinding gelegd. En dan uit dat zich in een beweging. Of,
ja.
En dat kan een verbinding naar binnen zijn met extra hulpstukken, zeg maar. Of een verbinding tussen twee mensen die niet naar elkaar kijken. Of
iets, ja.
En dat is, maar daarom voel ik iets in mij van, dat moet gaan gebeuren.
Mm-hmm.
Dus dat is hier al waar. En dan durf ik dat meer en meer te volgen.
Yeah. Ja. Dus dat gaat weer over dat wetende veld.
Ja, dat is meer semantisch waarschijnlijk. Misschien gebruiken we hetzelfde... gok dat we dezelfde lading dekken met die woorden. Maar, ja, ik vind waarheid gewoon zo'n... Ja, waar woord kan dat niet. Dat is zo...
Alles wat waar is.
Ja, dat is gewoon... Dat is waar van het leven zelf. Dat kan, en ik heb ook gemerkt, als je dat in relatie brengt, dan kan daar niks en niemand tegenop. Ben ik ook heel erg fan van, dat doe ik ook in mijn schrijven, ik probeer wel waarheid te proberen aan te kaarten.
Ja.
En dan moet je oppassen dat wat hier waar is. Maar goed, vaak is het wel zo, want het leven is in mij, maar dat is het gedeelte.
Ook in iedereen.
Ja, dus. En dat is waar ik denk ik de resonantie op krijg.
Ja, en dat is dus ook de bron van waaruit je schrijft.
Ja.
Vanuit die waarheid.
Ja, maar die, daar kom ik meeste toe in echt waarachtige, in open verbindingen.
Ja.
Gevoelde, veilige verbindingen.
Ja.
Dat is eigenlijk ook een beetje wat opvoeding toont. Hè. Als ik heb Als waar je door herinneren ook als kinderen zich stoten, dan kijken ze eerst naar
de reactie.
Naar de papa en mama. Of die, volgens mij, er is een theorie die zegt, ja, de hersenen bij kinderen werken daar, of de prikkelverwerking is dan 10 seconden later en daarom duurt het zo lang. Maar voor, dat zal vast ook waar zijn. Maar voor mij, ik heb wel het gevoel dat ze voelen dat ze de relatie aanbod, ze willen eigenlijk een relatie, ze doen een aanbod van, zeide jij hier? En dan gaat wat al waar is, namelijk auw, komt eruit.
Ja.
Dus, ja. Misschien is dat allemaal in mijn hoofd of zo, maar dat zie ik mijn kindjes heel vaak doen.
En wat bevestigt dat dan voor jou?
Dat waarheid in een relatie stroomt. En dus vice versa, de, ja, ik noem soms, maar dan ga ik wat fermer. Heel veel van dit levensschouwspel vind ik één grote onzin.
Hmm.
En dat is omdat er verbroken relaties zijn. Alleen in die verbroken relaties kan onzin blijven bestaan.
Hmm. Dus, en nu, voel jij dan ook het onderscheid tussen de onzin en de waarheid?
Ja. Onzin is buiten bijna altijd. Ja. Heel, op mijn werk zeggen ze vaak, ja, voor het, ik krijg heel vaak, ja, maar het is ook heel belangrijk hard werk. Voor mij niet. Voor mij niet. Dat is zo. Dat is een dogma, hè? Hard werken is belangrijk. Nee, voor mij niet. Dan zeg je, maar hoezo niet? Voor wie werkt het hard? Ja, dat is voor de opbouw van de. Dus ik denk vooral voor uw ego, gok ik. De meeste mensen werken hard voor zichzelf.
Ja.
Is dat waar? Echt waar? Capital W? Nee, niet voor mij. En voor veel mensen. Als je 3 vragen dieper stelt dan veel mensen, nee, ook niet.
Voor veel mensen geldt dat dan ook niet.
Nee.
En wat is dan wel belangrijk voor?
Nee, dan komt er dus. Als, ik gok dat als je echt herstelt, als je relaties herstelt. Kijk, er zijn nu heel veel klimaat. Je hebt heel veel klimaatonderwerpen. En dat wordt dan heel erg. Ik ben fan van. Je hebt Kees Klomp en de anderen. Ik ben heel fan van wat die allemaal schrijven. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk soms. Mijn aanbod daar is. Ik denk dat er nog een relatie onder is. En dat is. De systeemcrisis, die hieruit in, nou ja, bij hem is dat dan heel erg zijn terechte, absolute kritiek op het economisch model. En hij, die Kees Klom, die promoot dan betekenis-economie.
Ja.
Maar ik denk, ja, maar dat krijg je dus niet als je geen relationeel herstel gaat verrichten.
Nee, daar kom je niet zonder die stap.
Ja. En dat is geen cognitief werk, dat is hard als lijf, dat is hart- en lijfwerk. En dat is, ieder moet dat gaan doen in zijn eigen, in zichzelf eerst, met anderen. Want, nou ja, ik kijk daar echt wel. Alles wat wij met elkaar bouwen, dat fundament is relaties.
Ja. Maar daar heb je wel een soort verzachting voor nodig, toch? Ja. Om daar te komen.
Ja, yin. Dan kom je echt in de yin.
En dat is een beetje ook wat jij ook schrijft. Van dat je eigenlijk altijd die twee opties hebt. Van ga je verharden?
Ja.
Of ga je verzachten?
Ja.
Maar verharden natuurlijk voor de meeste mensen een.
Ja, en hier kun je heel. Ik zeg niet dat hij dat doet of andere activisten, maar ik zou kunnen zeggen. En ik heb in de politiek 10 jaar gewerkt en ik ben heel hard geworden daarin. Ik ben ook cynisch en bitter.
En wat maakte jou hard?
Nou, ik zat helemaal in mijn hoofd. Mm-hmm. Ik zat in meningen en ja, ik was totaal niet in contact met de pijn. En daarom blijf ik fan van pijn. Geverzacht door naar de pijn te voelen.
Yeah.
Ja. Want anders. Politiek is ook één groot pijnvermijdingsschouwspel voor mij. Hoor. Dus,
ja.
Had het de gouden oplossing geweest, dan hadden we er nu met elkaar al geweest. Dus ik, ja, ben daar ook heel. Dat is ook een van de redenen dat ik uit de politiek ben gegaan. En ik vond mezelf echt niet meer leuk. Anderen vonden mij ook overigens niet meer leuk.
Okay. Dus je werd een steeds hardere versie van jezelf.
Ja, ja. En ik kon op een moment ook zoeken. Ik zit de wereld te veranderen om iets in mij niet te voelen.
Hmm.
Ik zat onrecht buiten mij te veranderen. Ik zat heel erg op de linkse hoek en dan nog op de burgerrecht- en justitiecommissie. Dus. En ik was heel gedreven, maar op een moment dacht ik, dit gaat over mij. Dit gaat niet over wetgeving X of kwetsbare groep Y. Dit gaat over kleine Olivier.
Hmm.
Ik probeer daar iets te herstellen dat ik hier niet kan toelaten.
Wat een eerlijke reflectie zo op het eind. En hoe inspirerend ook voor ons allemaal om na te gaan waar je nou, dingen naar buiten toe uitleeft, zou je kunnen zeggen. Of het daarin stopt, terwijl het eigenlijk een richtingaanwijzer is voor wat je van binnen nog niet verbonden hebt in de woorden van Olivier. Dus waar je jezelf op verbonden hebt. En ik hoop dat het luisteren hiernaar jou ook inspireert om daar nog weer eens wat dieper naar te kijken, voor zover je dat nog niet gedaan hebt. En te weten dat dat niet alleen voor jezelf een wezenlijke stap is, maar ook in het grotere geheel een hele grote bijdrage. Dat alles wat we niet meer buiten ons hoeven te projecteren, maar waar we werkelijk verantwoordelijkheid voor nemen en bij onszelf zoeken, dat we bijdragen aan die verbonden wereld waar we allemaal naar verlangen. Heel veel dank aan Olivier voor het delen van jouw wijsheid. En het heeft mij in ieder geval weer heel veel op diepere lagen geraakt en aangescherpt. Ik hoop dat het jou ook weer nieuwe stof tot nadenken heeft gegeven en vooral tot voelen. Tot zover deze aflevering van Intuit. Dank voor het luisteren. Als je meer wilt weten over mij en mijn werk, bezoek me dan op daanvanhegelsom.nl. En ik kan je ook heel erg aanraden om Olivier Wienans te volgen op LinkedIn.